Eerlijk gezegd niet gericht op de kleine kindjes, want ik dacht, die verstaan het toch nog niet. Dus wel meer op de ouders, misschien dat de ouders nog terugkomen. En eigenlijk zijn er nog voldoende andere ouders ook hier in de zaal. En zelfs grootouders en overgrootouders, dus amai, dat is heel wat. Hè? Het is toch erg mooi om de kinderen zo centraal te mogen stellen op een zondagmorgen en ze te mogen zegenen. Het is ook een uitdaging voor de ouders om die kinderen op te voeden in een wereld die God aan de kant heeft gezet. En een wereld waarin waar je steeds meer vijandschap ondervindt, ook ten aanzien van het geloof en ten aanzien van kinderen. Het is best een chaotische wereld aan het worden. En ik hoor nog wel eens zeggen door mensen, ja, zou je nog wel aan kinderen durven beginnen? Want de kinderen die nu geboren worden, waar zijn ze als ze 20 jaar zijn? In wat voor wereld staan ze dan? En het is best een hele begrijpelijke overweging. Als je ziet wat er in de wereld gebeurt. Nu, ik wil vanmorgen met u gaan naar een tekst in het Oude Testament. En het is een tekst die ik voor de zomer ook een keer heb gelezen. Maar toen heb ik een stukje van die tekst gelezen. En ik ga nu vooral het andere stukje lezen. Dat is niet toen voorzien, maar het kwam zo. Een tekst die wijst naar de Allerhoogste, onze God. En de grootste opdracht en de grootste uitdaging tegelijkertijd die er voor ons is. De God die ons leven bepaalt. De God die ons leven is. Want als we christen zijn geworden, als we discipel van de Heer Jezus zijn, als God zo in ons leven gekomen is, dan is God ons leven. En ik ga met jullie de tekst lezen. Het is in Deuteronomium 6. En voor de zomer heb ik vooral gesproken over dat liefhebben van God, hoe wij God kunnen liefhebben. En nu gaat het een stukje verder. Dus Deuteronomium, ik weet dat is het vijfde boek in de Bijbel, het Oude Testament. Het zijn heel bijzondere woorden die Mozes mag zeggen. Die gaan we met u lezen. Dus Deuteronomium 6 en dan vanaf vers 4. En daar vind je dat de tekst die het meest centraal stond bij het volk van God. Het meest centraal in het volk van God. Hoor Israël, de Heere is onze God. De Heere is één. Gij zult de Heere uw God liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. Wat ik u heden gebied zal in uw hart zijn. Gij zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken. Wanneer gij in uw huis zijt, wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij nederligt en wanneer gij opstaat. Gij zult het ook tot een teken op uw hand binden. En het zal u een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn. En gij zult ze schrijven op de deurposten van uw huis en van uw poorten. Dat is over deze tekst. Ik ga nog een paar teksten straks lezen, maar dit is de centrale tekst. Als je dat zo leest en bekijkt van het tweede gedeelte, dan denk je, wat moet ik daar nu mee doen? Hè? Ik moest even denken aan Lies, toen wij nog niet getrouwd waren. Dus heel lang geleden al inmiddels, want we zijn dit jaar 45 jaar getrouwd, dus dat is heel wat. Maar voor die tijd was ze een keer met haar zus op vakantie. En ze waren, dat ging in die tijd nog zo denken, naar een pensionnetje of zo, een christelijk pensionnetje. En er was een vrouw die dat uitbaatte. En ze vonden teksten overal, bijbelteksten. Op de badkamer, in de toilet, aan alle muren, alle wanden, bijbelteksten. Ja, dat was niet zoals hier bedoeld is in deze bijbeltekst. Dat je zal schrijven op je deurposten, in je huis en op je poort. Zij werden toen, dat herinner ik me nog het verhaal, ze hebben daar eigenlijk enorm mee gelachen. En ze vonden het een beetje absurd. Overal, je werd doodgegooid met bijbelteksten. Het waren niet allemaal zo vriendelijke bijbelteksten, wel bijbelteksten van hè, wat je allemaal moet en wat je niet mag. Maar goed, wat is de bedoeling van deze tekst? Het begint echt wel serieus, hè, van gezotterd. Vers 6, wat ik uw hele gebied zal in uw hart zijn en gezotterd uw kinderen inprenten. Waar moet je dan aan denken? Inprenten van de geboden, van de woorden. En natuurlijk, de woorden van God die zijn ongelooflijk hard nodig. Want nogmaals, de maatschappij waarin we leven is echt verschrikkelijk. Je ziet aan alles wat er gebeurt, je hoeft het nieuws maar open te doen. En dan, als je dan denkt aan wat de Bijbel zegt over de boze die de wereld beheerst. Hij is een moordenaar van mensen. Dat zegt de Bijbel. Je bent niet verbaasd als je hoort wat er gebeurt in het noorden van Irak en Syrië, bij IS, wat er gebeurt. Mensen worden vermoord. Het is het werk van de boze. En die boze die is er ook in onze maatschappij, in onze wereld, in onze leefwereld. Die is daar. En daar komen onze kinderen in terecht. Deze week werd ik eigenlijk bepaald bij, ik weet niet of het gezien op het nieuws, maar in Europa is het zelfs geweest. Toch ophef over een jonge tiener die zelfmoord heeft gepleegd in Engeland. omdat zijn foto's waren op Facebook gezet. En het waren geen mooie foto's natuurlijk. En hij was er zo verschrikkelijk van kapot. Hij heeft zelfmoord gepleegd. Jonge kinderen worden gepest via internet, via Facebook. Ze worden bedreigd. Dat is onze wereld. Ik ben ook blij dat je 2 jonge kinderen hebt, 3 jonge kinderen hebt die je mag opvoeden in deze wereld. Ik las vorig jaar een wetenschappelijk rapport in Engeland over de jeugdproblematiek. En het is duidelijk dat er is een grote problematiek bij jongeren, bij tieners en jongeren. En er is onderzoek gedaan. Weet je wat de grootste oorzaak was van die problematiek? Dat was de carrière van de ouders. De carrière van de ouders. Die zijn zo met zichzelf bezig. Ze hebben geen tijd voor hun kinderen. En dan hoef ik natuurlijk helemaal nog niks te zeggen over de enorme invloed van internet. Hoeveel jonge tieners gaan al achter internet. En de ouders denken, oh fijn, die zijn lekker bezig. En ze hebben niet in de gaten wat er gebeurt. We hebben meegemaakt, en je kan het nog meemaken, dat een jong volwassene thuis op internet bezig. En op een dag zegt tegen de ouders, ja, we gaan op vakantie naar Syrië. Letterlijk gebeurd. Maar de ouders wisten niet dat ze klaar was om daar met een man te trouwen. De ouders wisten nergens van. Gebeurt. Dat is onze wereld. Maar moeten we ons daardoor laten ontmoedigen? Moeten we ons daardoor laten leiden? Nee, gelukkig niet. Wat is het geweldig dat wij op een hele andere manier in dit leven en in deze maatschappij mogen staan. Met God. Met het vertrouwen dat God ons leidt. Met het vertrouwen dat God ook voor onze kinderen een plan heeft, een bedoeling heeft. En dan kom ik bij mijn punt, dat is de geloofsoverdracht in het gezin. Het gezin, het wordt ook aangevallen langs alle kanten. Een gewoon gezin, een huwelijk tussen man en een vrouw, zo heeft God het bedoeld. En als er kinderen komen en als de ouders een gezin opbouwen. Een gezin zijn. We weten wel, een gezin is de basisstructuur van onze maatschappij. Nu, de geloofsoverdracht in het gezin. Ik ga nog een tekst lezen. Het is ook een hele bekende tekst, maar heel fundamenteel. In 2 Timotheus 3, vers 16. Velen kennen de tekst wel van buiten, denk ik. 2 Timotheus 3, vers 16. Vanaf vers 14. Er staat, blijf gij echter bij wat u geleerd en toevertrouwd is. Wel bewust van wie gij het hebt geleerd. En dat gij van kindsbeen af de heilige schriften kent. die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus. Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid. Opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust. Nou, Timotheus, die heeft al veel geleerd en van zijn moeder, maar ook van zijn grootmoeder. Dus hier zitten ook een aantal grootouders, dus zelfs overgrootouders. Misschien denk je als grootouders wel eens, ik heb te weinig gedaan voor mijn kinderen, voor mijn eigen kinderen. Er zijn veel ouders en grootouders die in een veel latere fase, als de kinderen al het huis zijn, dan voelen ze zich schuldig. Ja, hebben wij wel genoeg gedaan? Je krijgt opnieuw kansen met kinderen en kleinkinderen en ook met kleine kinderen in de gemeente. Nu terug naar Deuteronomie 6. Hoe gaan we dat nu eigenlijk doen? Laten we gewoon maar de tekst zoveel mogelijk volgen om te zien hoe kan dat? Je kinderen inprenten. Dat klinkt een beetje akelig, vind je niet? Dan denk je misschien aan oude verhalen dat een vader, een strenge vader met een grote Bijbel, een hele hoofdstukken las na het eten. En de kinderen zaten met heel andere dingen bezig natuurlijk, maar heel erg zwaar en streng. En zo werd het ingeprent. Maar ja, dat is natuurlijk niet de beste bedoeling. Ik hoop niet dat iemand dat doet, want dat werkt ook niet. En dat is echt niet Gods bedoeling. Ik denk dat we heel creatief mogen zijn met dat woordje inprenten. Lees het ook in andere vertalingen. Wat betekent dat eigenlijk? En hoe ga ik nu dat doen? Want inprenten, dat betekent dat ik iets in het hart van mijn kinderen leg wat ze nooit meer vergeten. Ik las eigenlijk, ik heb het niet opgeschreven, maar las een heel mooi verhaaltje van Spurgeon. U weet, Spurgeon, de grote prediker, was ook een man van gebed. En hij vertelt later, als hij zelf in de bediening staat, dan vertelt hij over zijn moeder. Dat heeft hij blijkbaar onthouden, dat heeft zo'n indruk gemaakt op hem, dat hij als 4-jarig jongetje op de schoot van zijn moeder zat. En dat zijn moeder bad voor hem. Datgene wat hij hoorde als klein jongetje, dat hij het nooit zou vergeten. En later herinnert Spurgeon zich dat gebed. Is dat niet geweldig? Wat heb je een invloed als ouders? Maar neem ook je tijd om dat woord te brengen. Inprenten, dat is dus niet iets wat met de hamer ingeslagen wordt. Ik weet, zo zijn er ook ouders genoeg geweest in de geschiedenis. Die dachten, we slaan het er wel in of we slaan het er wel uit. Uit hun kind als het niet goed ging. Of als ze echt iets moesten. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling van deze tekst. De tekst zegt eigenlijk, de boodschap van deze tekst is, en dat heb ik voor de zomer geprobeerd ook uit te leggen, dat het gaat om het hart van God. De woorden van God, die hebben te maken met het hart van God. Die zijn gesproken van God, door God, vanuit zijn hart. En we moeten onze kinderen proberen het hart van God bij hen te brengen. Dat is inprenten. Dat ze nooit meer loskomen, zoals Spurgeon, nooit meer loskomen van die woorden van God. Nu, ik volg maar een stukje tekst, misschien in een iets andere volgorde, maar hoe doen we dat nu allemaal? Hoe breng ik nu mijn kind ook bij het hart van God? En ik wil 4 dingen noemen, die kun je vasthouden. Het eerste is misschien, of we zijn allemaal niet revolutionair. Je moet niet denken dat je nu heel nieuwe dingen hoort, dat is eigenlijk ook niet. Maar wel, ik wil het wel op wijzen, omdat dat had ik echt op mijn hart om door te geven. 4 zaken. Eerst is, heel logisch, het gebed. En ik las een citaat van Thomas Brooks, en die zei dit. Een gezin, het gaat om een christelijke gezin, een gezin zonder gebed is als een huis zonder dak. Open en blootgesteld aan alle stormen. Een gezin zonder gebed is een huis zonder dak. En ik weet, voor ons is dat allemaal heel erg logisch. Natuurlijk bidden we iedere dag. Hoe kan je nu leven als christen zonder te bidden? Maar ik weet ook hoeveel strijd dat kost. Ook voor jonge gezinnen, die worden soms geleefd door alles wat op hen afkomt, alles wat er nodig is voor de kinderen, voor alles wat die kinderen moeten doen, de activiteiten en zo. Het is heel moeilijk. Trouwens, het is ook moeilijk voor de meeste christenen om gewoon te bidden. Natuurlijk zeggen we allemaal, ja, natuurlijk bid ik. Ik bid altijd, maar word je echt stil voor God, dat je de stem van God hoort, dat je bidt, dat je echt spreekt met God. Ik vind het soms interessant om te horen wat er aan onderzoek gedaan wordt. Onderzoek, het is in Amerika, dus we hoeven niet zo bang voor te zijn. Hè? Maar een onderzoek onder voorgangers en predikanten en zendelingen. Hoe lang bidden ze per dag? Weet je wat het gemiddelde was? Ongeveer 1 minuut. Zijn die mensen allemaal zo slecht bezig? Nee. Dat is de praktijk van het leven. Gewoon de praktijk. Hoeveel moeite kost het om echt stil te worden? Je leest Gods woord. Je laat op je inwerken en zegt, nou Heere God, wat zegt u nu tegen mij? Wat zegt het woord voor mij? Want je bent al bezig met wat je straks gaat doen. En wat die dag komt. Nu, over bidden. Ik ga er niet veel over zeggen. Ik heb er al eerder een keer over gesproken, over gebed. Maar als ik denk aan het bidden, regelmaat. Bouw regelmaat in je leven. Anders gebeurt het niet. Als je het niet inplant in je leven, in je dagelijkse leven of in je wekelijkse leven, in alle drukte van het leven, dan komt dat niet. En dan komt het pas aan het eind. Vaste momenten zijn nodig, maar ook spontaan. Als je behoefte voelt en je hebt het idee van er is iets met mijn kind, of mijn kind heeft het zwaar, of bid gewoon terwijl je bezig bent in de keuken of op je werk of waar dan ook. Soms moet je een dringende smeekbede doen. Als we iets horen van onze kinderen, we hebben het ook van onze kleinkinderen, en er is iets moeilijks, dan bidden we gewoon op dat moment. Bid ook vurig. Want gebed is een geweldig wapen. Bid vasthoudend en vurig. En liefst iedere dag. En een geweldige tekst, en die heb ik ook hier wel meer genoemd. Psalm 5 vers 4, die zegt, s'morgens vroeg, Heere, dan leg ik het bij u neer. En dan zie ik uit wat u doet. Psalm 5 vers 4. Dat is een geweldige bemoediging om de dag te beginnen met gebed. Dat is gebed. Tweede ding wil ik noemen, dat is een heel lastig woord en sommige mensen hebben daar een hekel aan het woord, maar het is catechisatie. Ken je het woord? In traditionele kerken, daar kennen ze dat, catechisatie. En dan, de meeste jonge mensen hebben daar een vreselijke hekel aan, want het is vaak heel saai en zo. Nu, ik ken het niet verder. Het is een moeilijk woord, maar het is een Bijbels woord en het wordt ook gebruikt. Het betekent eigenlijk dit, catechisatie, dat is dat je iets uitzendt en iets terugverwacht. Dus je leert en je roept eigenlijk vragen op. Zoals ja, een interactieve leermom, interactief leermoment. Dat is het woord dat gebruikt wordt. Ik heb één tekst, wil ik wel even noemen, maar niet lezen. In Handelingen 18 vers 25, als je het wil opzoeken. Daar vind je Apollos. En Apollos was onderwezen, gecatechetiseerd. Hij had catechese ontvangen. En dat was een geweldig instrument voor God in de bediening. Apollos. In het gezin. Leren, spreken en terug ontvangen. Dat betekent niet de vader die met een zware Bijbel zijn kinderen inprent. En zo is het en zo moet je het doen en anders mag het nooit. Nee, dat is Gods woord brengen en eigenlijk vragen oproepen. Je kinderen aanzetten, mee te denken, na te denken. En wat vind je daarvan? Hoe zie je dat? Catechisatie, dat is iets wat je, waar je heel creatief mee kan omgaan. Hoe doe ik dat eigenlijk? Mijn kinderen leren, Maar niet als een boeman, dat ze een hekel aan hebben en dat ze denken, oh, begint mijn vader of mijn moeder weer met me. Maar dat ze geprikkeld worden. Wat zegt Gods woord? Waarom zegt mijn vader of mijn moeder dat? In het gezin, als dat gebeurt. En dat doe je, ja, je pas je aan je leeftijd van je kinderen. Als je kinderen klein zijn, dan lees je meestal in je gezin vanuit de kinderbijbel. Later doe je dat weer op andere manier. Je past je aan. Geen vaste vormen die uiteindelijk niets meer zeggen. Maar pas je aan. We hebben een paar jaar geleden een tijdje een jong meisje in huis gehad. Jong meisje, tiener, 16, 17. Die vanuit een ongelovige situatie. En we hebben toen, andere kinderen waren lang niet meer thuis, dus we hadden alleen haar. En hebben we gewoon regelmatig in de jongeren dagboekje gelezen. Ze was totaal niet vertrouwd met Gods woord. Totaal onbekend. En we hebben gewoon steeds iets gelezen en over gesproken. En het was eigenlijk mooi. Catechisatie, dat is een creatieve manier van je kinderen bij het hart van God brengen, met de woorden van God. Nou, het derde, dat is misschien heel simpel, maar je moet het ook wel doen. Wees in gesprek met je kinderen. Gesprek, gewoon gesprek. In gesprek met je kinderen. Ik bedoel niet op de moderne opvoedkundige manier dat je je kinderen alles laat bepalen. Er zijn gezinnen waar de kinderen die worden als kleine volwassenen gezien. Wat eten we? Wat wil je graag eten vandaag? Ja, spaghetti. En morgen, wat wil je graag eten vandaag? Ja, spaghetti. En zo gaat de hele week door. Ja, zo zijn er ook gezinnen bezig. Maar dat is niet de bedoeling. Maar wel de bedoeling om in gesprek te gaan. En er staan er een paar woorden in die tekst. Lees nog even, kijk nog even bij de tekst in Deuteronomium. Wanneer moet je dat doen? Bij het opstaan, staat er. Bij het opstaan, als je opstaat. Dus dat is 's morgens vroeg, als je opstaat. Als je de hele drukke dag al op je ziet afkomen. Laat je niet leiden door die drukke dag, maar wees zelf de baas daarover. En creëer, al is het maar een kort moment, met de kinderen. Bid, lees een tekst of zeg iets. Het gesprek, wees in gesprek vanaf dat je opstaat. Het mag gewoon heel kort, maar wat is het goed als je de dag ermee begint? Dag beginnen, daarmee. Thuis. Momenten thuis. Nou, met kleine kinderen, dan heb je een groot deel van de dag heb je de kinderen thuis. Maar wat doe je er dan mee? Ben je dan ook in gesprek met ze, ook als ze nog klein zijn? Want kleine kinderen, die beseffen al heel veel. Maar ga op hun niveau met ze in gesprek, thuis. Wij hebben een periode, één keer per week, gewoon een gezinsavond gehad. Ik weet niet meer hoe we dat noemden, maar het was een gezellige avond. Maar dat je ook over allerlei dingen praat. Samen bent. Creëer die momenten. Want het moderne gezin van tegenwoordig is zo, die eten ook niet meer met elkaar. Want die hebben allemaal een eigen programma. En de kinderen hebben allemaal een eigen tv op de kamer. Dus ze nemen een bord met eten uit de keuken en ze gaan naar hun kamer. Nou, ik weet niet of, is dat jullie visie voor een gezin? Of, nee, het is goed om niet die visie te hebben. Maar om het anders te doen. Om, zoals de Bijbel ook leert, een maaltijd is een moment dat je praat met elkaar. Dat je in gesprek bent. Thuis, doe dat. Maar ook staat er onderweg. Je brengt je kinderen naar school of ergens heen, naar een kamp of waar dan ook heen. Onderweg, als je samen in de auto zit. Ik heb vier jongens van onze jongens en ook zelfs een schoondochter heb ik leren autorijden. En dat waren hele goede tijden, want dan zit je samen met één in de auto. Prachtig, hè? Dat kan nog in België, in Nederland niet meer. Wat kan het niet? Zie wanneer je echt kan praten, ook onderweg. En dan staat er het vierde wat hier staat is bij het slapen gaan. Bij kleine kinderen zijn we dat gelukkig gewoon om de kinderen naar bed te brengen. En dan vertellen ze nog iets. We hadden pas als grootouders nog zo'n heel mooi moment met een kleinzoon. Een echt mooi geestelijk gesprek. En konden bidden met kleinzoon. Prachtig. Maar kies daarvoor. Neem daar de tijd voor. Ook al heb je geen tijd. Want voor al deze dingen heb je eigenlijk geen tijd. In onze drukke wereld. Maar maak de tijd ervoor. En ga dat doen. Nou, het vierde. Dus wat weet u nog? Waar ging het allemaal over? Over gebed. Over catechisatie. Gesprek. En het laatste. Dat is ook heel belangrijk. Dat is het voorbeeld. Want ben je een voorbeeld? Je kan het misschien wel allemaal heel mooi zeggen. Maar als je het niet doet. Dan werkt het niet. Als je verslaafd bent aan het roken of aan alcohol. En dan zeg je tegen je zoon. Jongen. Ga nooit roken hoor. En blijf af van alcohol. En je doet het zelf. Ja, dat werkt niet. Maar goed, dat begrijpt u ook allemaal wel. Maar ons leven met de Heer Jezus. Hoe echt is dat? Is God zichtbaar in ons leven? Kunnen kinderen het zien? En kinderen zien het aan ons. Ook zonder woorden zien kinderen. Ik word dan altijd ook tot mijn schaamte herinnerd aan lang geleden dat onze oudste twee jongens, tieners, begonnen te worden en hun eigen muziek begonnen te ontdekken. En ik moet zeggen, ik was er niet zo geweldig enthousiast over hun muziek. En dan hadden ze weer eens nieuws en dan kwamen ze met, ja pa, wat vind je hiervan, deze muziek? En dan, ik wilde ze niet ontmoedigen, dus ik zei eigenlijk niets, maar ze zagen het al aan mij, dat ik het niet zo geweldig vond. En dan moet je leren als ouder, te verplaatsen in de leefwereld. Daarom moet je ook spreken met ze als het kan. Spreek met je kinderen en dan ga je ontdekken wat er in hun leefwereld eigenlijk is. Maar wees een voorbeeld. Wij hebben als ouders een enorme invloed. Die invloed is gigantisch. Misschien denk je wel, ja, wat kan ik nog betekenen voor mijn kind en zeker als ze wat ouder worden. Ach, ze luistert toch niet meer, zo'n eigenzinnig en eigenwijs en zo. Hè? Maar je hebt en je houdt een enorme invloed op je kind. Dus wees je ervan bewust, vanaf als ze nog heel klein zijn. Hè, dus de jonge ouders hebben alle kansen om dat helemaal in de praktijk te gaan brengen. Je bent iemand met een grote invloed. Ook later, dan komen ze met andere invloeden, zeg maar. Waarom mag ik dit niet? Want mijn vriendje mag het wel. Probeer ze andere invloeden, probeer ze als ouders te misleiden, maar je hebt invloed. En daarom, je bent een voorbeeld. Zoals het eigenlijk met heel het christen zijn is. Wij kunnen misschien soms mooie verhalen vertellen of getuigenissen geven. Maar mensen zien wat we zijn. Zijn we echt, dan zijn we ook een stukje evangelieverkondiging. Zijn we echt, dan zullen onze kinderen en kleinkinderen de Heer Jezus zien in ons leven. We zijn een levende evangelieverkondiging. Dan ouders, maar ook dus grootouders en overgrootouders. Er is een enorme uitdaging als er kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen zijn. Nogmaals, misschien had je vroeger niet altijd de tijd. Dan heb je nu tijd voor die kleinkinderen. En maak gebruik van die kansen. En wees een voorbeeld. Spreek en vertel ze. En dan ben je aan het leren. Dan heb je invloed. Het is een geweldige uitdaging om juist in deze tijd die zo verschrikkelijk moeilijk is voor de nieuwe generatie, voor kleine kinderen, in deze tijd hebben wij een uitdaging om de Heer Jezus te laten zien en over Hem te spreken in onze gezinnen. Of je nu ouder, grootouder of overgrootouder bent. Je mag de Heer Jezus laten zien, je mag van Hem vertellen. En dat zou geweldig zijn als dat gebeurt. Want sterke gezinnen, die zijn van grote waarde. En God wil ons daarbij helpen. God wil jullie als ouders daarbij helpen. De Heere zegen jullie. Amen.